Beste luisteraars van Radio Maria, geestelijke verwantschap met John Henry Newman is het zesde hoofdstuk uit het tweede boek over moeder Julia. Het tweede boek is Zij diende de kerk, moeder Julia Verhagen en het ontluiken van de geestelijke familie het werk. U bijeengeschreven door Herman Geisler, een priester van het werk. Geestelijke verwantschap met John Henry Newman. Moeder Julia zag grotendeels af van het lezen van geestelijke boeken. Reeds op jonge leeftijd had ze in haar geweten gevoeld dat de Heer dit van haar verlangde en dat ze zich bovenal moest voeden met het woord van God en de heilige liturgie. Tot in de jaren 60 was haar het leven en het werk van John Henry Newman onbekend. John Henry Newman. Maar tijdens een heel moeilijke periode voor de gemeenschap in België ontdekte ze in deze grote man van de kerk een vriend en een trooster. Hoe kwam het zover? Een geestelijke broeder. In het jaar 1962 gaf pater Herman Warenborg, een passionist, aan moeder Julia een boek over het leven van Newman. De geleerde passionist kende het charisma van het werk al geruime tijd en droeg vaker de heilige mis op voor de gemeenschap in Villers Notre-Dame. Hij was ervan overtuigd dat moeder Julia bij Newman troost zou vinden. Op aanraden van deze priester begon ze het boek te lezen en vond er licht en aanmoediging in. In die tijd maakte ze zich grote zorgen, niet alleen over de verdere ontwikkeling van het werk, maar ook over de toestand van de kerk. Soms voelde ze de bekoring zich terug te trekken van haar taken. Maar in geloof deed ze voort, juist zoals Newman deed. Moeder Julia herinnerde zich later wat het lezen van dit boek in haar bewerkte. Ik was er diep door aangesproken, zodat ik van dan af een blijvende verering had voor kardinaal Newman en dikwijls tot hem bad om trouw aan het geloof en de heilige kerk. Moeder Julia vertelde aan eerwaarde heer Roger Lesage over haar ervaring met Newman. Kort daarop gaf deze wijze priester haar enkele boeken over Newman, waaronder een bloemlezing in het Nederlands, getiteld Uit de ziel van kardinaal Newman. Telkens weer las moeder Julia de zusters voor uit deze verzameling van teksten. Zuster Lisette Ruys schreef daarop: in het jaar 1964, misschien ook wel vroeger, nam moeder meermalen het boekje Uit de ziel van kardinaal Newman om er een hoofdstuk uit voor te lezen. Zelf verstond ik er nog niet zoveel van, maar merkte wel hoe moeder met geestdrift voorlas. Het was haar een bevestiging van wat ze zelf leefde en wilde doorgeven in het nog jonge, door God gewilde charisma. Moeder had in Newman een broer gevonden. Dat zei ze dan ook met vreugde en fierheid. Ziet ge wat Newman voor 100 jaar zei? Het is nu juist hetzelfde. Ik zeg u niets nieuws, alles vind ik hier terug. Zo heeft hij bij moeder en in het werk een ereplaats gekregen. Ook andere zusters hadden levendige herinneringen aan de vreugde waarmee moeder Julia vervuld was na het ontdekken van deze geestelijke broeder. Zuster Cecile Nelissen herinnerde zich: moeder las soms een passage voor uit het boek als we samen waren als gemeenschap. Of ze las me wel eens voor op haar kamer als ik alleen bij haar was. Moeder kon daar zo zeer gelukkig om zijn. Zuster Gabrielle Smets getuigde: toen ik in Wezenbeek was, vertelde moeder mij vol blijdschap dat ze bij het lezen van een boek uit de ziel van kardinaal Newman een echte medebroeder ontdekt had. En ze zei: ik moet echt zeggen dat ik waarlijk een zielsverwant ervaar met deze kardinaal. Hij was als een voorloper in de kerk van zijn tijd. Ja, hij had zo'n klare kijk op de kerksituatie van toen. Maar zijn inzichten werden door velen niet begrepen. En daarom heeft hij veel geleden. Ik zou bijna moeten zeggen dat hij geleden heeft voor de kerk en vanwege de kerk. En daarnaast prijkt een mooie foto van John Henry Newman. Vanaf die tijd stimuleerde moeder Julia de zusters om steeds weer te lezen in de geschriften van Newman en enkele van zijn gebeden steeds weer te overwegen. Aan een van hen schreef ze: "Hebt u iets van kardinaal Newman kunnen lezen? Een voorbeeld van een bekeerling en strijder omwille van het hoogste goed. Een ware wegwijzer om bewust te leven als kind van God in het mystieke lichaam, de Heilige Kerk." En John Henry Newman bleef moeder Julia begeleiden op haar geestelijke reis. Hij schonk haar moed en vertrouwen in moeilijke tijden. Hij versterkte haar liefde voor de kerk, niet alleen voor haar schoonheid, maar ook voor haar wonden. Hij spoorde moeder Julia aan om de roeping die ze ontvangen had door te geven. Het Newman-congres in Rome. Om het leven en de theologie van Newman toegankelijker te maken voor de gemeenschap, kreeg zuster Lutgard Govaert in de zomer van 1971 de opdracht om een proefschrift te schrijven over de Mariologie van John Henry Newman aan de Pauselijke Universiteit Gregoriana. Zuster Lutgard werd de eerste vrouw die aan de Gregoriana een doctoraat in de dogmatiek behaalde. En moeder Julia was daar echt blij om. Bij de verdediging van het doctoraat van zuster Lutgard op 7 december 1973 ontmoetten de zusters twee Newman-kenners en nodigden hen uit voor een bezoek aan de Piccola Casa. Dit waren pater John Stern, een Frans missionaris van Onze Lieve Vrouw van La Salette, en pater Giovanni Veloci, een redemptorist uit Italië. Tijdens het bezoek vertelde een van de zusters iets gehoord te hebben over een Newman-congres in Rome in het heilig jaar 1975. Ze vroeg aan de beide experten of ze daar iets meer over wisten. Maar ze hadden er niets over opgevangen. En daarom stelde de zuster voor om dit na te vragen bij het secretariaat-generaal van de internationale Newman-conferenties in Luxemburg, eerwaarde heer Nicolas Thijs. Eerwaarde heer Thijs, antwoordde reeds op 10 januari 1974 aan zuster Maria Caterina Strolz. Voor haar intrede in het werk was ze enkele jaren secretaresse geweest voor haar oom kapelaan Frans Michel Willam. Hij was een bekende Oostenrijkse schrijver en Newman-kenner. Uit de brief van eerwaarde heer Thijs werd duidelijk dat er geen Newman-congres gepland was in Rome. Paus Paulus VI had echter wel aangemaand om mogelijkheden te zoeken om Newman in het heilig jaar 1975 te eren, omdat hij Newmans boodschap zo belangrijk vond voor de kerk. Eerwaarde heer Thijs moedigde de zusters aan om contact op te nemen met de twee reeds genoemde Newman-kenners om een congres te organiseren. Hij dacht: "Het is een geschenk van de voorzienigheid dat u en de nieuwe dokter, zuster Lutgard Govaert, een vuur doet aanwakkeren in Rome en een voorbereidend comité organiseert van Newman-kenners met het oog op dat congres in het heilig jaar." Nadat ze dit antwoord ontvangen hadden, reisde zuster Maria Caterina in februari 1974 naar Innsbruck, waar moeder Julia door ziekte en lijden haar bed gekluisterd was. Zuster Maria Caterina vertelde haar het hele verhaal. Ze sprak de bedenking uit dat de planning van een congres in Rome, met alle vreugde en eer die daarmee gepaard gaan, veel krachten van de gemeenschap zou vragen. En daarom moest men overwegen of dit wel in overeenstemming was met Gods wil. Ondanks de wens van eerwaarde heer Thijs. En toen gebeurde er iets dat een diepe indruk op mij heeft nagelaten, schreef zuster Maria Caterina in haar herinneringen. Ik zal nooit de stralende en doordringende blik van moeder op haar ziekbed vergeten, haar duidelijke en indringende woorden: "We moeten het doen, God zelf zal borg staan." En eerwaarde heer Thijs stuurde de zusters enkele belangrijke gegevens over internationaal bekende Newman-onderzoekers op om een congres goed te kunnen voorbereiden. Onder hen bevond zich ook pater Philip Boyce, een Ierse karmeliet. Hij had een proefschrift geschreven over het begrip heiligheid bij Newman en doseerde dogmatiek en spiritualiteit aan de pauselijke faculteit Theresianum in Rome. En dan staat er een foto met zuster Maria Caterina Strolz, zuster Lutgard Govaert, pater Stern en pater Philip Boyce en pater Veloci. Hij was erg geïnteresseerd in de geplande Newman-congres. En daarom maakte hij kennis met de zusters, stemde in met de samenwerking, kwam regelmatig op bezoek in de Piccola Casa. Op die manier leerde hij ook het charisma van het werk steeds beter kennen. En God schikte het zo dat hij later vader Hillewaren zou opvolgen als geestelijke begeleider van moeder Julia. In de daaropvolgende maanden zetten de zusters zich met vereende kracht in om het congres voor te bereiden. Ze deden dat in de geest van het charisma van het werk, namelijk door dit te doen in eenheid met de kerk. De oratorianen in Birmingham, de medebroeders van Newman, werden regelmatig op de hoogte gehouden en betrokken bij de planning. Pater Philip Boyce en de andere twee Romeinse Newman-kenners behoorden tot het voorbereidingscomité. En kardinaal John Wright, de prefect van de congregatie voor de klerus, werd gevraagd om voorzitter te zijn. In augustus 1974 werd in Villers-Notre-Dame een voorbereidende bijeenkomst gehouden, waarin ook andere internationaal gerespecteerde Newman-experten deelnamen. Samen stelden ze een programma op voor het congres. En moeder Julia verheugde zich hierover en ontmoette de experts met hartelijke openheid en liefde. De internationaal meest gerenommeerde specialisten van Newman werden als sprekers uitgenodigd. Vele kardinalen en bisschoppen, ongeveer 200 belangstellenden uit alle werelddelen en uit 12 Europese landen, bevestigden hun deelname. De voorbereidingen van het congres zorgden ervoor dat de zusters in contact kwamen met vooraanstaande personen in het Vaticaan. En zo droeg kardinaal Newman ertoe bij dat het werk in Rome bekend werd. Kort voor het begin van het congres stuurde moeder Julia de Romeinse gemeenschap een spreukkaart met de woorden: "Zend uw waarheid en uw licht, dat zal mij leiden." Psalm 43, vers 3. En "Ik geef raad, mijn oog is op u." Psalm 32, vers 8. Ze schreef daarbij: "Kan ik u iets schoners wensen dan wat hierboven als psalmtekst is gegeven? De komende dagen zullen erg druk zijn. Maar als zijn raad bij u is en zijn oog op u en de deelnemers rust, zal ook zijn kracht u sterk maken in zijn dienst om alles tot zijn eer en glorie te dienen. Deze dagen zijn wij u zeer nabij met gebed en innig meeleven." Het academisch congres dat van 3 tot en met 8 april 1975 plaatsvond, werd rijkelijk gezegend. Het geestelijke nalatenschap van Newman werd in het hart van de kerk met nieuw elan waargenomen. De Romeinse universiteiten ontdekten steeds meer de actuele relevantie van deze Engelse theoloog, zodat veel scripties en proefschriften over Newman werden geschreven. En Newman-kenners van over de hele wereld merkten op dat Rome een levendige interesse had in deze Engelse kardinaal. Talrijke contacten tussen Newman-vrienden werden gelegd, die vaak tientallen jaren aanhielden. Bij de pauselijke audiëntie voor de deelnemers van het congres op 7 april 1975 sprak Paulus VI duidelijk zijn waardering uit voor Newman en het belang van zijn geestelijke nalatenschap. Hij benadrukte dat Newman tijdens zijn hele leven het licht van de waarheid met heel zijn hart trouw toegewijd was en daarom thans een steeds stralende ster zal worden voor allen die een duidelijke oriëntering en veilige leiding zoeken in de onzekerheden van de moderne wereld. Een wereld die hij zelf profetisch vooruitzag. Veel van de vragen die hij met zijn wijsheid bestudeerde, waren onderwerp van de debatten en studies van de concilievaders van het Tweede Vaticaans Concilie. Maar niet alleen van dit concilie, onze tegenwoordige tijd kan ook op een bijzondere manier gezien worden als het uur van Newman. Dat zei Paulus VI. Moeder Julia was van harte dankbaar voor het goede verloop van het congres. Een zuster herinnerde zich, moeder was zeer tevreden met het Newman-congres. Ze zag het als een rijke zegen voor de Heilige Kerk in deze tijd. Want moeder was ervan overtuigd dat kardinaal Newman zijn tijd 100 jaar vooruit was, de gevolgen van de geloofsverzwakking in sommige streken reeds zag aankomen en stelling nam. Aan een zuster schreef ze: we moeten zeer veel danken voor de heerlijke vruchten die uit dit congres zijn voortgekomen, ook al heeft het veel gekost, juist daarom. Een andere zuster kreeg een kaart met een woord van Newman erop: Heer, laat mij wandelen in uw tegenwoordigheid. Laat mij denken en voelen. Mijn plannen en willen doordrongen zijn van uw licht. Moeder Julia voegde hieraan toe: aan u en de uwen geef ik dit prachtig bed van Newman. In deze dagen waarin we intens de liefde van Jezus Godmenselijk hart gedenken, kunnen wij hem niets schoners zeggen noch vragen. We geloven dat hij dit zal doen. In deze biddende en dienende bereidheid zullen wij al zijn weldaden gedenken en hem de hulde geven die hem als onze Heer en Koning toekomt. Moeder Julia voelde zich door Newman gesterkt in het heilig verbond met het heilig hart van Jezus. In de gemeenschap stond de junimaand steeds in het teken van de dankbaarheid voor deze genade. En dan komen er verdere opdrachten. Na het congres, er was trouwens nog een mooie foto van het congres zelf, dus van alle deelnemers aan het Newman-congres. Na het congres wilden de zusters in Rome met al hun ijver de dagelijkse taken weer oppakken. Naar hun opdracht bij de Witte Paters en de studie waren dat ook de rondleidingen van de pelgrims en bezoekers in de Romeinse basilieken, de catacomben en de opgravingen onder de Sint-Pietersbasiliek. Sinds het begin van de jaren 70 had de gemeenschap deze opdracht overgenomen. Het zou echter anders lopen. Kort voor zijn onverwachts overlijden verleende kardinaal Luigi Raimondi, de prefect van de Congregatie voor de Zalig- en Heiligverklaringen, de zusters een audiëntie. Hij vroeg hen om de activiteiten rond Newman voor te zetten, om zoveel vruchten voor te brengen die het zaligverklaringsproces vooruit kon helpen. Moeder Julia en de zusters namen deze vraag aan uit gehoorzaamheid tegenover de kerk. En zo ontstond in de Piccola Casa het eerste internationaal centrum van Newman-vrienden. In de gespecialiseerde bibliotheek, die stap voor stap werd opgebouwd, konden professoren, studenten en geïnteresseerde gelovigen, die getroffen waren door de persoon van Newman, nuttige informatie vinden over zijn leven, denken en werken. Vele thesissen en proefschriften van studenten uit Rome en de verschillende delen van de wereld werden daar geschreven of vonden er de nodige inspiratie. In het kader van een bezoek van enkele leden van de Internationale Theologencommissie kwam de toenmalige professor Jozef Ratzinger op 28 september 1975 voor de eerste keer in de Piccola Casa. In latere jaren ontstonden andere Newman-centra van het werk in Engeland, Oostenrijk en Hongarije. En tot op de dag van vandaag bevorderen zij de verering van Newman. de zorg voor zijn geestelijke nalatenschap en de studie van zijn werken. In de jaren volgend op het ontstaan van dit Newman-centrum in 1975 werden rondbrieven gestuurd naar Newman-vrienden over de hele wereld. Geregeld werden lezingen, conferenties en congressen gehouden om het gedachtengoed van Newman toegankelijk te maken voor een breder publiek. En regelmatig werden er heilige missen georganiseerd ter gedachtenis van Newman en om het zaligverklaringsproces te bevorderen. Dat reeds onder het pontificaat van Pius XII in gang was gezet. Moeder Julia begeleidde deze ontwikkelingen met haar gebed en ondersteuning. Ze schreef in januari 1977 aan de hele gemeenschap: in deze gebedsweek voor de eenheid sluiten wij aan door het bidden van de noveen die over vele continenten zal gebeden worden om de zaligverklaring te bekomen van deze grote bekeerling die kon getuigen: ik heb niet gezondigd tegen het licht. Hij heeft gewoekerd met het licht dat hem voerde van de ene waarheid naar de andere, hem zuiverend doorheen de goede strijd om het ware en het echte. De Heer geleidde hem binnen in de moederkerk. En ondertussen had zich nog een andere deur geopend. Op 31 mei 1976 overleed onverwacht de bekende oratoriaan Charles Stephen Dessin. Hij had Newman's brieven en dagboeken in Birmingham uitgegeven en was juist begonnen met de oprichting van de Société, beter in het Engels gezegd, Society of the Friends of Cardinal Newman in Engeland. Society of the Friends of Cardinal Newman in Engeland. En op verzoek van de Oratorianen werd Birmingham werd zuster Lutgard Govaert op 12 juni 1976 naar Engeland gestuurd om mee te helpen bij het opstarten van deze vereniging van Newman-vrienden. Door deze samenwerking, maar ook door rondbrieven en lezingen, bedevaarten en andere initiatieven, kon ze ertoe bijdragen dat in het hart van velen, of in de harten van velen, de belangstelling werd gewekt en bevorderd voor het leven en werk van Newman. Moeder Julia steunde haar in deze pioniersopdracht. Eens stuurde ze haar een lieflijke kaart met een grote hand erop. In die hand zat een klein vogeltje. Ze schreef daarbij: we weten dat er veel te doen is en dat het alleen zijn wel eens zwaar kan wegen. En daarom koos ik met opzet dit kaartje. Het wil u zeggen hoezeer gij, gelijk dit kleine vogeltje, u geborgen moet weten in zijn vaderhand. Hij waakt en vult aan. Ja, moeder Julia had het gevoel voor humor. Zuster Lutgard bleef tot 4 november 1981 in Engeland om de oratorianen bij te staan in het Newman-werk. Omwille van deze gezegende samenwerking vroegen de oratorianen in 1986 aan het werk om de verantwoordelijkheid voor het college of college in Littlemore bij Oxford op zich te nemen. Littlemore bij Oxford. Dat was de plaats waar Newman in 1845 werd opgenomen in de katholieke kerk. Op deze wijze bereidde Newman de weg voor de verankering van het werk in de Engelstalige wereld. Anderzijds kon het werk er op vele manieren toe bijdragen om het leven en werken van Newman toegankelijk te maken voor het brede publiek en zijn heiligverklaringsproces te bevorderen. Bij de heilige mis uit dankbaarheid voor de pauselijke erkenning van het werk op 10 november 2001 bracht kardinaal Joseph Ratzinger de vriendschap tussen John Henry Newman en moeder Julia met de volgende woorden tot uitdrukking: het primaat van de Christologie, haar liefde tot Christus, drukt zich uit in de liefde tot het geopende hart van Jezus. Niet toevallig, denk ik, is het werk bevriend met Newman met zijn wapenspreuk Cor ad cor loquitur. Moeder Julia heeft vanuit het hart gedacht en vanuit het hart van Jezus ontdekt, die doorboorde hart dat de bron van het verbond is, de bron van ons leven. Thank you. We beginnen nu deel 3, de ontwikkeling van het charisma en van de verscheidenheid van roepingen. Uit het boek Zij diende de kerk, moeder Julia Verhagen en het ontluiken van de geestelijke familie, het werk van Herman Geisler. Ontwikkeling van het charisma en van de verscheidenheid van de roepingen. Het eerste hoofdstuk, wisseling in de leiding en nieuwe ontwikkelingen. De omwentelingen van de jaren 60 hadden verstrekkende gevolgen. De nieuwe technische verworvenheden gaven steeds meer vorm aan het dagelijks leven van de mensen en droegen bij tot de algemene vooruitgang en het ontstaan van moderne welvaartsstaten. Het geloof in een betere wereld werd steeds dominanter. Ook al zorgden de oliecrisissen van 1973 en 1979 en 80 elk voor een korte terugval. Het ging gepaard met een snel vooruitschrijdende secularisatie in de westerse wereld, die alle domeinen van het leven betrof. Religie, met name de katholieke godsdienst, werd niet zelden afgedaan als een overblijfsel uit het verleden. En liberale wetten in zaken gezinsplanning, abortus en echtscheiding werden gevierd als sociale vooruitgang. De geloofspraktijk ging vlug achteruit. Hoewel er een veelbelovend nieuw begin was in nieuwe gemeenschappen en bewegingen, begon de volkskerk af te brokkelen. Bovendien waren er polarisaties binnen de kerk die een echte vernieuwing in de zin van het Tweede Vaticaans Concilie bemoeilijkten. Er heerste veel onzekerheid onder priesters en religieuzen. Velen gaven hun roeping op, anderen twijfelden aan hun identiteit. En sommigen uiten sterke kritiek op de katholieke leer. De waardering voor het huwelijk en het gezin begon ook af te brokkelen. En niet in het minst door de veranderde kijk op seksualiteit en de overdracht van het leven. Te midden van deze uitdagingen trachtte moeder Julia het katholieke geloof en de genade van de roeping in de harten van de zusters te verankeren. Het charisma van het werk werd te ontwikkelen en een steun te zijn voor de verschillende levensstaten in de kerk. Ja, het charisma van het werk moest verder ontwikkeld worden tot steun voor de verschillende levensstaten in de kerk. Overdracht van de leiding. Op verzoek van vader Hillewaere had moeder Julia in 1951 de leiding van het werk terug overgenomen. Bijna twee decennia lang leidde ze de gemeenschap met omzichtigheid, toewijding en godsvertrouwen. Vader Hillewaere, een groep van trouwe priesters en haar raadgeefsters, onder wie zuster Mia Verstraeten, zuster Elisabeth Leconte en zuster Mirjam van Immerseel, waren een grote steun voor haar. Maar steeds was ze op zoek naar iemand die de leiding kon overnemen. In de adventstijd van 1969... herzag ze de statuten van het werk in Rome samen met de zuster Maria Catharina Strolz, zuster Gabrielle Smit en zuster Cecile Daniels. Moeder Julia vertelde over deze zegenrijke samenwerking. In het levend en dienend geloof mochten wij duidelijk de leiding van de goddelijke voorzienigheid ervaren. Ze wilde nooit haar eigen ideeën opdringen, maar Gods plan dienen. Begin 1970 was er in Villers-Notre-Dame en dacht, sorry, was zij in Villers-Notre-Dame, dacht samen met vader Hillewaere weer eens na over de leiding van het werk. In gebed voelde moeder Julia meer en meer de aandrang om hierover met zuster Maria Catharina Strolz te spreken. Zij was in 1966 ingetreden in het werk en begon met een studie in sociologie en filosofie aan de Universiteit van Wenen. En moeder Julia waardeerde haar liefde voor het charisma van het werk, haar veelzijdige talenten en haar grote bereidheid om te dienen. Ze schreef haar vaker brieven om haar te sterken in de bruidelijke vereniging met Jezus. Wandel met hem in het licht om zijn liefde, schoonheid en beminnelijkheid te doen kennen aan allen die hem zoekend benaderen. Schrijd gelukkig voorwaarts als zijn bruid tot zijn eer en glorie. Bewandel in dank, in blije en vertrouwende overgave die koninklijke weg met hem. Op 7 januari 1970 riep moeder Julia zuster Maria Catharina bij zich en vroeg haar in alle openheid en eenvoud: zou u bereid zijn om nu van nu af aan te zien, af te zien van het doctoraat en de internationale leiding van de gemeenschap over te nemen? En zuster Maria Catharina antwoordde: ik zal bidden en dan een antwoord geven. En na een paar dagen gaf ze haar toestemming. Vervolgens sprak moeder Julia met haar raadsleden, die instemden met haar voorstel om de leiding te wisselen. Hierna stelde ze de zusters in een rondbrief op de hoogte dat we het als de wil van God erkend hebben dat zuster Maria Catharina de internationale verantwoordelijkheid voor het werk overneemt. Moeder Julia vroeg de medewerking van iedereen en schreef verder: we kennen allen de ijver en liefde van zuster Maria Catharina voor onze met doornen gekroonde koning en zijn werk. Daarom vertrouwen we dat zij gesterkt door het geloof en uitgerust met de roepingsgenade voor deze opdracht een soepel en tegelijk krachtig werktuig zal zijn van de goddelijke voorzienigheid voor de verdere uitbouw van zijn werk in het mystieke lichaam van Christus, de kerk. En dan zien we een foto waar moeder Julia samen met zuster Maria Catharina Strols in 1970 buiten wandelt. Moeder Julia noemde ook de reden waarom ze dacht dat het belangrijk was om de leiding van het werk over te dragen in haar 60ste levensjaar. Ze wees erop dat de liefde tot de stichter heel belangrijk is voor de ontwikkeling van iedere gemeenschap. Maar ze voegde eraan toe dat een eenzijdige binding aan de stichter een hindernis zou kunnen worden voor de verdere ontwikkeling. Ik knip, figuurlijk gezien, de navelstreng door opdat u als eerste generatie zou leren verantwoordelijkheid dragen voor het charisma en autoriteit zou leren aannemen. U kunt mij ook altijd om raad vragen. Maar de verantwoordelijkheid moet je steeds bewuster en in geloof op u nemen. Er zullen fouten gebeuren, dat is normaal. Maar de grootste fout bestaat er echter in dat men uit angst niets durft doen, omdat men dan fouten zou kunnen maken. Ik heb zelf heel veel uit mijn eigen fouten geleerd. Moeder Julia begeleidde zuster Maria Catharina Strols dus met hart en ziel in haar nieuwe opdracht. Tegelijkertijd had ze onvoorwaardelijk de autoriteit van de internationale verantwoordelijkheid aangenomen. Aan een klein detail werd dit heel zichtbaar. Kort na het overdragen van de leiding vroeg moeder Julia aan zuster Maria Catharina om steeds weer, als moederlijke zegening, een kruisje op haar voorhoofd te tekenen, zoals ze zelf al lang gewend was te doen met de zusters. Heengaan van de geestelijke begeleider. Voor moeder Julia was het heel ingrijpend toen vader Hillewaere op 3 januari 1972 in de eeuwigheid werd opgenomen. Sinds zijn pensionering in maart 1958 woonde hij in Villers Notre-Dame en begeleidde de groeiende gemeenschap met vaderlijke zorg. In de laatste maanden van zijn leven leefde hij meer en meer teruggetrokken omwille van zijn hoge ouderdom en toenemende zwakte. Hij celebreerde dagelijks het misoffer, hield aanbiddingsuren en stond moeder Julia en de zusters ter beschikking als raadgever en biechtvader. Een zuster herinnerde zich de vele ontmoetingen met vader Hillewaere. We kunnen nooit de waardige en priesterlijke houding van vader Hillewaere vergeten, die tegelijkertijd hartelijk en menslievend was. Op 31 december 1971 stelde vader Hillewaere het Allerheiligste Sacrament uit, omdat de zusters het nieuwe jaar wilden beginnen met een aanbiddingsnacht. De volgende morgen celebreerde hij de heilige mis met de gemeenschap. Daarna verslechterde zijn gezondheidstoestand en de volgende dag moest hij overgebracht worden naar het ziekenhuis in Ath. Zuster Agnes van den Driessen bleef bij hem en vertelde dat hij op 3 januari 1972 s'avonds vredig was ingeslapen. Zijn laatste woorden waren, wat zei hij als laatste woorden? Alleluia, alleluia. Op 6 januari, na een plechtige requiemmis, gecelebreerd door 24 priesters, werd de overledene begraven op het kerkhof van Villers-Saint-Amand. Op zijn grafsteen zijn de volgende woorden te lezen. In dankbaarheid ten overstaan van de hoogeerwaarde Heer Hillewaere, geëerde vader van de geestelijke familie het werk, trouwe dienaar Gods en ijverige priester van de Heilige Kerk, geboren op 18 januari 1888 en teruggeroepen in het vaderhuis op 3 januari 1972, waar hij de wonderen Gods en zijn werken aanschouwen mag. En dan komt er een foto van het graf van vader Hillewaere in Villers-Saint-Amand. Tot zover nu de lezing uit het boek Zij diende de kerk, moeder Julia Verhagen en het ontluiken van de geestelijke familie het werk van Herman Geisler. Beste luisteraars van Radio Maria, tot een volgende keer met meer nieuws over moeder Julia.